Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat uit het tweetal broeder Heijstek gekozen is tot de jager. Dankzegging gevraagd voor de familie Sondervan, waar een zoon werd geboren. Voorbeden voor broeder de Keizer, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen. De opbrengst voor de collecte van de biddag, ongeveer 11.000 gulden. Onze hulp staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkander van Psalm 121 het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Psalm 121, vers 1. Luisteren we nu met aandacht en eerbied naar dat gedeelte van Gods heilig woord dat ons beschreven staat in het evangelie naar Matteüs. Hoofdstuk 17, de versen 1 tot en met 13. Matteüs 17, de versen 1 tot en met 13. Vooraf luisteren we naar de wet des Heren. Terwijl we na de schriftlezing zingen het laatste vers van Psalm 136. Geef de God des hemels Heer, lof zij aller schepselen Heer, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. 136, vers 26. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Matthäus 17, te beginnen bij vers 1. En na zes dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen van gedaante veranderd en zijn aangezicht blonk gelijk de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken. Voor u één en voor Mozes één en één voor Elia. Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En ziet een stem uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik me welbehagen heb. Hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide: staat op en vrees niet. En hun ogen opheffende zagen ze niemand dan Jezus alleen. En als ze van de berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende: zeg niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vragen hem zeggende: wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen? Doch Jezus antwoordende zeide tot hen: Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten. Maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is, en ze hebben hem niet gekend, doch ze hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had.
Thank you.
het woord Gods, gemeente, dat we in dit uur met elkander mogen overdenken, leest ge in Lucas 9. En daarvan nader de versen 30 en 31. Lucas 9, de versen 30 en 31. En zie, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Bidden we den Heere zijn zo nodige zegen over de bediening van zijn woord. In uw dragende en sparende goedheid en trouw, Heere des hemels en der ganse aarde, brengt gij ons aan de morgen van deze dag, genoemd naar uw naam, de dag des Heeren, saam onder uw woord en waarheid, saam onder de beademing van uw geest, want ook voor vandaag geldt, wie oren heeft om te horen, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Heere, we bidden u, wil ons, zoals ze nog mochten opgaan, wil ons allen, willen ieder onzer, ouder en jonger, groot en klein, nog gedenken in uw gunst en ontferming, in uw goddelijk erbarmen, wil uw woord openen voor ons hart, wil onze harten nog openen voor uw woord, opdat daar contact mag zijn, opdat we iets mogen verstaan en beleven, doorleven van het alzo spreekt de Heere, Heere. Heere, gedenk ons allen en een ieder van ons. Leer ons en bekeer ons tot u. Schep ons een nieuw hart, o God. Vernieuw in het binnenste van ons een vaste geest. En leer ons aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Zegen nog met de keur uw zegeningen, met de weldaden van uw trouwverbond. En wil hier en aan alle plaatsen uw heerschappij nog tonen, nog bewijzen, dat gij Jacobs God en Israëls ontfermer zijt. Zegen onze zieken en zwakken, nooddruftigen en ellendigen. We denken aan onze broeder de keizer, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen. We mogen ook uw naam erkennen, waar ge in het gezin zonder van een zoon deed geboren worden. Heere, wij en onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, maar gij wilt ook met onze kinderen nog te doen hebben. We bidden u, wil ook op dit jong geboren leven in gunst ter neerzien. En wil gij het nog in Christus Jezus zijn, een God van heil. Gij hebt het toch zelf gezegd, laat de kinderkus tot mij komen. Gij hebt aan kinderkes toegezegd het koninkrijk der hemelen. Zegen, Heere, heel uw kerk aan alle plaatsen van uw heerschappij, uw gemeente, waarvan gij het hoofd zijt, het hoofd der gemeente en de behouder van het ganse lichaam, opdat ook wij in u onze toevlucht en sterkte, onze hulp en kracht leren zoeken en vinden. Zegen ook in het spreken van uw woord en maak het zo dat we ook in dit uur mogen ondervinden dat gij ons gedachtig zijt met uw ondersteuning en trouw. om ons, kunt ge dat niet doen. Maar neem nog redenen uit uzelf en bezoek ons met uw heil naar uw welbehagen. En wil in Christus Jezus in horen en spreken en in alle opzicht een alles vervullend ontfermer zijn tot roem van uw naam, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Heere, gedenk aan al wat op u wacht en toon het nog dat gij niet moede of mat wordt om aan schuldige mensen wel te doen. Amen. Christus, in gezelschap van de twee hemelingen, Mozes en Elia, die met hem spraken en die hem zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. De ons voorgelezen geschiedenis is niet zo gemakkelijk te verstaan. In zekere zin geldt dat van heel het woord Gods, want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Maar dat zijn toch in de schrift ook weer bepaalde gedeelten. Petrus heeft sommige gedeelten van de brieven van Paulus op het oog, waarvan hij zegt, zwaar om te verstaan. Gods geest geef ons verlichte ogen des verstands en neige ons hart om te aanvaarden de zuivere Godsopenbaring die ons hier wordt toegebracht in de mens Christus Jezus. Van alle Adams kinderen geldt, ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar nu mogen we horen het evangelie van die ene uit duizend die de heerlijkheid Gods moest derven, wilde derven, om door zijn lijden en dood heen die heerlijkheid zo te verwerven dat een ellendig en noodruftig volk met hart en mond betuigen mag, en wij allen de heerlijkheid van de Heere Christus in de spiegel van het evangelie aanschouwende, worden naar datzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest. Wij mogen vertoeven in het voorportaal van de lijdenstempel, om te horen van het borgtochtelijk lijden van den Christus Gods, en treffen hem hieraan op de heilige berg met Mozes en Elia, en die hebben hem iets te zeggen, namelijk zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. De hemelse bekendmaking van Christus lijden en dood. Daarover gaat het dus. De hemelse bekendmaking van Christus lijden en dood. Dat was geen verzoeking. Wel een beproeving. En meer nog, openbaring, welke hem zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. De hemelse bekendmaking van Christus lijden en dood. Die hemelse bekendmaking was geen verzoeking, wel een beproeving. En meer nog, openbaring, Voor we bij die gedachten mogen stilstaan, laat ons met elkander zingen van Psalm 138, Psalm 138, de versen 2 en 4. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. En als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Van Psalm 138, de versen 2 en 4, terwijl ze in de gelegenheid gesteld wordt uw liefdegaven uit te reiken, den Heere en zijn dienst. zingen we straks na en in aansluiting op de prediking van Psalm 40, vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. Van Psalm 40, vers 4, na de preek. Menigeen heeft gedacht en ook wel uitgesproken dat in het woord van Mozes en Elia tot den Christus gesproken op de hoogte van de berg een verzoeking lag. Zij stellen het dat zo voor dat deze beide hemelse afgezanten namens God zelf, let daar wel op, namens God zelf die Christus op de berg der verheerlijking voor de keus gesteld zouden hebben. Wat hij wilde, ingaan met hen in de hemel der heerlijkheid zonder lijden of sterven, of ingaan in zijn heerlijkheid door en langs de weg van lijden en sterven. Nu is het wel waar dat Christus hier op de berg beproefd is geworden en dat hij twee mogelijkheden heeft zien liggen, maar dan ook bewust de ene goede gekozen heeft. Maar het gaat hier om wat anders. Zelfs onder Gods kinderen leeft wel de gedachte, de voorstelling dat de hemel zelf, dat God de Vader aan zijn Zoon hier het recht zou hebben gegeven om te kiezen of een hemelvaart nu dadelijk zonder een hellevaart, of straks een hemelvaart, maar dan eerst door de helse angst en benauwdheid heen. Velen denken dat Mozes en Elia daar op de berg tot hem gezegd zouden hebben: zoud ge niet beter doen en zoud ge niet liever willen terstond met ons ten hemel te varen? Met andere woorden, dat God zelf aan Christus hier op de berg de volledig vrije keuze liet. En dat hij, om zo te zeggen, maar één knikje hoefde te geven aan Mozes en Elia. En hij zou terstond, zonder lijden, zonder Gethsemane en Gabata en Golgotha, zonder kruis en hel en dood, ten hemel ingaan. Ja, zouden Mozes en Elia dat van Gods wegen den Zoon hebben aangeboden? Nee, gewisselijk niet. Dat staat er trouwens ook met geen enkel woord. En wie dat zo toch zou willen verstaan en verklaren, vergeet dat achter dit alles lag de eeuwige raad des vredes, dat in het drieënig goddelijk wezen vast lag, dat gemaakt bestek van zijn gunst bewijzen, van zijn ontfermingen, waardoor David reeds kon zingen: ik weet hoe het vast gebouw van zijn gunst bewijzen naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Christus, hoewel hij de Zoon was, de Zoon, heeft nochtans gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Dagelijks moest de mens Christus Jezus, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, gehoorzaamheid leren. En zou nu God zelf hem waarlijk komen vragen, hier op de berg der verheerlijking, of hij nog zou ontwrichten dat eeuwig bestek van verkiezing en verlossing, vragen of hij dat plan van God, nog in duigen zou willen doen vallen, en zou met eerbied gezegd God daar vrede mee gehad hebben, als de mens Christus Jezus vanaf deze berg een hemelvaart had gekozen, zonder eerst neder te dalen ter helle. Nee, als eenmaal de Vader en de Zoon en de Heilige Geest elkander hun dure eden hebben gezworen, waar hij niemand had meerder dan zichzelf, zo hebben ze gezworen bij zichzelf, dan mag de mens Christus dat alles in der eeuwigheid niet ontwrichten. Hij mag dat niet. Waarom niet? Omdat hij mens geworden was. Borg en middelaar. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Onder de wet der gehoorzaamheid. Daarom heet hij in de schrift ook de knecht des Heren. Hij heeft bij zijn eigen doop die wet aanvaard. En hij heeft nooit iets anders mogen doen dan de wet. De wet. Gehoorzaam. Gehoorzaam tot de dood. Ja, de dood des kruises. En zou dan hier God zelf aan deze, de Zoon des mensen, het recht van de onafhankelijke keuze gelaten hebben, dan zou de tweede Adam door God zelf verzocht zijn geweest tot het kwade. En dat kan niet. God wordt niet verzocht met het kwade en God zelf verzoekt niemand. Ook de mens Christus Jezus niet. Geen verzoeking in wat Mozes en Elia tot hem zeiden, maar wel beproeving. God stelde aan de eerste Adam het proefgebod. Van alle bomen mochten ze vrijelijk eten, maar van die ene boom niet. De boom der kennis, des goeds en des kwaads. En zo beproeft hij ook de tweede Adam, die hier op de berg hemelse heerlijkheid mag aanschouwen, in het hemels klimaat mag ademen, maar niet kan ingaan, niet mag ingaan. Verzoeking komt nooit van Gods kant, maar altijd van de verkeerde kant, van de kant van Satan. En dat is hier ook het geval in het woord van Petrus. Als Petrus zegt: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laat ons 3 tabernakelen maken. Voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1. Daarin lag verzoeking. Maar dat kwam niet van zijn kant, van Gods kant, maar van de verkeerde kant. Beproeven, dat is wat anders. God liet aan de mens Christus nu niet de volledig vrije keus, waar hij zich van eeuwigheid af aan de raad en in de tijd aan Gods bestel, Gods wet heeft verbonden. De feiten zeggen heel iets anders. Want die twee, Mozes en Elia, spreken met hem over zijn uitgang te Jeruzalem. Dat zegt geen verzoeking, maar wel beproeving. Beproeving komt van Gods kant. God beproeft wel. Maar verzoeking komt altijd van de verkeerde kant. Daar ligt een valse schijn van werkelijkheid in. Dat wil een mens van de zaak, de hoofdzaak, afdringen. Beproeving bedoelt juist het omgekeerde. Dringt naar de hoofdzaak toe. O, dat is beproeving geweest voor Christus. Hemelse glanzen zien, krachten van zaligheid te voelen, ademen hier op die berg der verheerlijking, in dit klimaat, in deze heldere luchten, en dan niet te kunnen en niet te mogen ingaan tot Gods altaren. Mozes en Elia, welke gezien zijn in heerlijkheid, maar hij zelf bleef in de staat der vernedering. Ondanks het feit dat ook zijn aangezicht blonk. Hier is beproeving. Zou aan de tweede Adam de goddelijke beproeving gespaard blijven? Dat kon niet. Dat mocht niet. En toch ligt er ook in dat woord beproeving niet alles uitgedrukt wat hier moet verstaan. Geen verzoeking, wel beproeving, maar meer nog openbaring. Openbaring van God, dat is maar niet een dood ding, zoals dat boekje of dat horloge dat hier ligt. Maar openbaring is levend. En dat heeft drieërlei opmerking waard. Gods openbaring is altijd zuiver. En Gods openbaring is nog niet volkomen. Dat wil zeggen, God heeft nog niet geopenbaard alles wat er te openbaren valt. En daaruit voortvloeiend die openbaring levend als ze is, groeit. Als Gods openbaring zuiver is, dan wil ze, dan moet ze geloofd worden. En als Gods openbaring groeit, dan moet die verder uitgroeien en verder uitgewerkt. En als die groeit, dan moeten we niet tevreden zijn met het tegenwoordige, maar jagen naar de volmaaktheid. Dat zie je hier op de berg der verheerlijking. Ja, zo wordt die berg wel genoemd, de berg der verheerlijking. Is dat zo? Ja en nee. Ja, want op deze berg werd hij van gedaante veranderd. Zijn aangezicht blonk gelijk de sneeuw. En nee, want hij bleef nog in de staat der vernedering. Zeker, Christus ontvangt hier heerlijkheid. Maar hoe? Van buitenaf, door Mozes en Elia. Hij die in Gods groot heelal heeft de plaats en het recht en de macht van de zon. Hij moet het hier doen met de mindere glorie van de maan. De berg der verheerlijking, ja, maar die heerlijkheid van Christus gezien in heerlijkheid, is maar geleend van Mozes en Elia. En straks, als Mozes en Elia weer weggegaan zijn, ten hemel gegaan, dan staat hij daar, onttakeld, ontkleed, een dienstknecht in slavengezante gestalte. Als we hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog eerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Hij, de onwaardigste onder de mensen. Nee, de heerlijkheid moet hem niet door Mozes en Elia en door hun verschijning van buiten opgelegd, maar die moet door hemzelf van binnenuit veroverd worden. En daarom spreken Mozes en Elia met hem niet van zijn ingang in Jeruzalem daarboven, het hemelse Jeruzalem, maar van zijn uitgang in Jeruzalem hier beneden, waar hij zal lijden en sterven. Want door in Jeruzalem beneden te sterven aan de wet en alle beproevingen Gods te doorstaan en alle verzoekingen van Satan, zal hij een heerlijkheid verwerven die hij niet krijgt, niet leent van Mozes en Elia, maar die hij in zichzelf besluit. En zo zal hij zijn oneindige heerlijkheid uit genade uitdelen aan Mozes en Elia en Abraham en Jacob en aan al zijn volk. Dat zegt hem de hemel op de berg der verheerlijking. Hij laat zich hier vernederen door met Mozes en Elia te spreken. Niet van zijn ingang in Jeruzalem boven, maar van zijn uitgang in Jeruzalem beneden. Waarom ontmoette hij op de berg die twee mannen, Mozes en Elia? Waarom, en dan noem ik andere groten uit de openbaring Gods in het Oude Testament, waarom niet Abraham en David en Jesaja? Waarom deze twee, Mozes en Elia? Wel, omdat hij mens is. Niet maar een mens zoals allemaal, maar de mens. De zoon des mensen. Het nieuwe hoofd. De tweede Adam. De laatste Adam. Daarom kreeg hij met deze twee te doen. Mozes en Elia. Mozes de wetgever. En Elia de ijveraar voor de handhaving van Gods wet. Mozes trok Israël uit het heidendom, uit Egypte. En Elia deed wat hij kon om het heidendom uit Israël te trekken. Maar Christus doet meer. Hij trekt zijn volk uit Satans greep. Hij rechtvaardigt ze. Maar hij zal ook al het satanische uit zijn volk trekken. Hij heiligt ze volkomen. En zo is hij een zaligmaker die alles doet wat Mozes en Elia hem zeggen, wat de wet van hem eist, en die alles aanneemt wat God de Vader hem geeft, hem op handen zet. Hij heeft op de berg der verheerlijking geleden. Want Mozes is er en Elia is er. Maar waar is zijn God? Die God die met Mozes sprak als een man met zijn vriend. Die zich aan Elia openbaren in dat zuizen van een zachte stilte. Maar deze mens Christus mag met God zelf niet spreken. Straks aan het eind dan is er wel een sprake Gods over hem. Nadat Mozes en Elia gesproken hebben. Maar niet rechtstreeks tot Christus. Hij klom op de berg om zijn God te ontmoeten. Maar hij vond Mozes en Elia. God die zich aan Mozes gaf, die zich aan Elia niet onthield, liet op deze hoge berg waar de zoon de vader zocht, zichzelf niet vinden. Hij, de zoon, vond er Mozes en Elia. Dat is Gods wet. En die eisten zijn uitgang te Jeruzalem. En zo heeft hij hier reeds iets geproefd van dat bittere. Dat bittere, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gods openbaring is zo dat God niet in één keer alles geopenbaard heeft wat er te openbaren valt. Gods openbaring aan de mens Christus Jezus als Mozes en Elia in zijn gezelschap zijn. Zeker dat zijn schitterende verschijningen. Hun heerlijkheid is bovenaards. En toch weet Christus, dit is niet het volle. Dit zijn maar hemelglanzen. Hier staat, mag het zo gezegd, hier staat de hemelpoort, maar op een kiertje open. Achter die twee, Mozes en Elia, ligt veel meer. De troon van de Allerhoogste. En het gerei van de engelen. En de blinkende heerlijkheid van de vier dieren. En het geluid als van een grote donderslag. En wat doen die twee hier, Mozes en Elia? Zij spreken met hem. En het grondwoord wijst dan op een heel rustig gesprek. Zij hebben hem van Gods wegen hem iets te zeggen. En heel rustig, heel gewoon zeggen ze dat de tijd nu welhaast is aangebroken. Vroeger was dat anders. Dan schoot het oog van Mozes vuurvlammen. Dan was Elia, de vuurprofeet, als een wervelwind. Maar nu, hun stem klinkt niet vervaarlijk. Heel rustig en heel kalm spreken ze met hem. En dan toch over zo'n vreselijk onderwerp. Ze schreeuwen hem niet toe, je zult het en je moet het. Maar ze zeggen het heel rustig. Dat verschrikkelijke dat nu op handen kwam. Dat nu te komen stond. Maar dat zeggen van Gods knechten is voor Christus genoeg. Genoeg. Hij ontvangt dat woord Gods van Mozes en Elia en zal het uitwerken. Dat woord kwam tot Christus. Het woord Gods komt vandaag ook tot ons. Maar wat een verschil. Verschil in inhoud. Tot hem, daarom Mozes en Elia, tot hem kwam de wet. De wet. En tot ons komt nog het evangelie. Wat een verschil ook in ontvangst. Zelf tekende hij de ontvangst die Gods woord onder de mensen had. Als de feesttafel van het evangelie staat aangericht, dan laat hij de genodigden roepen. En dan laat hij ze zeggen, de tafel is klaar, komt, want alle dingen zijn nu gereed. Maar ze komen niet. Ze komen niet. En dan moet hij bevelen aan zijn knechten, brengt ze hier. Maar dat is ook nog niet genoeg. En eindelijk dwing ze in te komen. Van zeggen tot bevelen. En van bevelen tot brengen, tot dwingen. Zo staan wij tegenover de openbaring van Gods genade. Christus, de mens Christus, ontving een ander Gods woord uit de mond van Mozes en Elia. Nu is het zover. Nu moet ge volbrengen uw uitgang te Jeruzalem. Mag ik het zo zeggen? Dit zijn twee hemelse deurwaarders. Mozes en Elia. En die brengen hem een dagvaarding. Hij moet verschijnen aan de slagplaats van het grote gericht. En dan zal in vervulling gaan, zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder. En Christus is alleen met dat zeggen, dat spreken van Mozes en Elia, tot alles bereid. Van brengen naar de slagplaats is geen sprake. En van hem dwingen naar Golgotha nog veel minder. O zeker, hij vreest en hij beeft voor het oordeel. En toch, dat simpele zeggen is hem genoeg. Is hem even zwaar als de slag van een grote donder. Het oordeel. Zij zeiden hem zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Van hem brengen naar Golgotha, van hem dwingen naar het kruis. Geen sprake. Hoor, als zij gesproken hebben, dan leeft in zijn hart: ik kom, o mijn God, ik heb lust om uw welbehagen te doen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. De berg der verheerlijking, hij werd voor hen in gedaante veranderd, verheerlijkt. Iets dergelijks, let daarop, heeft Mozes ook beleefd. En Elia ook. Bij Mozes op de berg, die daar God ontmoette. Nee, toen ging dat aangezicht van Mozes zo glanzen, zo schitteren, dat hij beneden kwam van de berg af en dat de kinderen Israëls hem niet konden aanzien. En daarom legde hij een deksel op zijn aangezicht, vanwege die heerlijkheid Gods in Mozes. En bij Elia ging het anders. Elia werd verheerlijkt in zijn hemelvaart. Bij Mozes de heerlijkheid Gods van boven naar beneden. Maar dat liep bij het volk dood, dat deksel op het aangezicht. Maar bij Elia werkt God anders, zei ik. Hij wordt verheerlijkt. En dan zijn er vurige wagenen en vurige paarden. En dan gaat het niet van boven naar beneden, maar van beneden naar boven. En dat loopt niet dood. In de hemel loopt niets dood. Bij Elia bleef echter de aarde verstoken van die heerlijkheid. Elisa bleef daar alleen achter. En met hem heel de strijdende kerk. En nog van Mozes, nog van Elia kan gezegd worden, die hemel en aarde verenigd tezaam. En wie heeft ooit door Mozes of door Elia kunnen zeggen, wij dan met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heren, de heerlijkheid van Mozes, de heerlijkheid van Elia, als in een spiegel aanschouwende, worden naar datzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Want Mozes en Elia werden verheerlijk, ja, maar zij droegen die heerlijkheid Gods personeel, van boven naar beneden, als Mozes, of van beneden naar boven, als Elia, maar ze konden die heerlijkheid Gods niet aan één ander mens deelachtig maken. En juist daarom, omdat Mozes en Elia het niet konden, wat een geweldige godsmannen het ook waren, daarom juist zoeken die twee hier op de berg die ene man, die ene mens, Christus, om hem te zeggen zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Dat het met hem zou gaan, moest gaan, door lijden tot heerlijkheid. Christus droeg zijn heerlijkheid door opstanding en hemelvaart van beneden naar boven. En straks bij zijn wederkomst van boven naar beneden. En zo verenigt hij boven en beneden, hemel en aarde. Zo, nee, ik zeg niet overbrugt, maar zo dempt hij de kloven tussen die beiden. Zo komt de tabernakel Gods bij de mens. Zo daalt het nieuw Jeruzalem uit de hemel. En niet van Mozes en niet van Elia, maar van den Christus staat er geschreven. Wij, de heerlijkheid Gods, als in een spiegel aanschouwende, worden naar datzelfde beeld van gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Mag ik nu eens vragen, waar zoeken wij onze heerlijkheid? Och, mijn onbekeerde vriend of vriendin, wij zoeken het van nature zo beneden, uit de aarde aards, en toch alle heerlijkheid van de mens is als een bloem des velds. De bloem, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Aardse heerlijkheid wordt van buiten opgelegd, maar hemelse heerlijkheid groeit van binnenuit. En dat begint in wat in de schrift heet wedergeboorte. Als het woord Gods in uw hart zijn plaats krijgt. Waar zoek ge uw leven, uw heerlijkheid? Christus moest door lijden tot heerlijkheid ingaan. Mozes en Elia zeiden het. En al de profeten, maar zij konden het u en mij niet geven. En nu gaat het met Gods volk door lijden tot heerlijkheid achter de Christus aan. Daarom is er beproeving en bestrijding en kastijding en geeseling. Maar daarom heeft Gods kind ook zo nodig in de praktijk van het geloof de gemeenschapsoefening met de Heere Christus. Leer dat door de Heilige Geest. Leer uw kruis achter hem vrolijk dragen, want dan wordt een mensenkind inwendig verheerlijkt. Niet uiterlijk, maar inwendig verheerlijkt. En dan wordt hij heen geleid naar dat land waarvan gezegd kan worden, o daar te zijn, waar nimmer tranen vloeien, waar het hart geen kommer kent nog pijn, waardoor nog distelen groeien, o daar te zijn, waar Gods kinderen al komen tezamen, en waar ze jubelend prijzen zijn heerlijke naam, waar ze allen tezamen op de harpen der Heer deze juichtoon doen horen. Ik dank u, Heer, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is van mij afgekeerd en gij vertroost mijn ziel. Amen. Laat ons danken. Heere, gij hebt ons nog het voorrecht geschonken dat wij op deze uw dag als gemeente hier ter plaatse nog ongestoord en ongehinderd konden en mochten samen zijn. We bidden u, Heere, wees ook de naprediker van wat gij tot ons te zeggen hebt in dat goddelijk getuigenis dat eeuwig zeker is en dat aan slechten, dat aan eenvoudigen wijsheid leert. De wijsheid die van boven is, die zuiver is. Wees met ons, ook als in de namiddag nog eenmaal mogen samen zijn. Zie in gunst op ons van boven en wil in Christus Jezus ons zijn een toevlucht en sterkte, een rotssteen om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan. Hoor ons om uw naams wil. Amen. Onze slotzang, Psalm 66, het vierde vers. Looft, looft den Heer der legerscharen, o volken. Heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste baan. Van Psalm 66, het vierde vers. Ontvang nu de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.